Ik heb nog een mededeling voor de catechisanten en dat is voor aanstaande dinsdag wordt de catechisatie verplaatst naar aanstaande woensdag. Ik heb dat de vorige keer al in het kerkblad gezet. Ik heb het helaas bij de eerste twee groepen niet gezegd afgelopen dinsdag. Vandaar deze mededeling. Bij de laatste twee groepen heb ik het wel gezegd. Ik zeg het vanmiddag nog een keer. Dus dan zullen we het hopelijk niet vergeten dat we in plaats van dinsdag, woensdagavond, catechisatie hebben. Tot zover de mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het eerste vers van Psalm 27. God is mijn licht, mijn heil, wien zal ik vrezen? Hij is de Heere, die hulp verschaft in nood, mijn levenskracht. Ik heb niet vervaard, dat betekent bevreesd of bang te wezen. Hij is het die mij beveiligt voor de dood. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 27... stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen het 7e vers van Psalm 103. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op een ieder die hem vreest. En daarna lezen wij uit Gods heilig en onfeilbaar woord, Efeze 5, de versen 1 tot en met 21. We luisteren naar de wet, wij zingen het 7e van Psalm 103 en daarna Efeze 5, vers 1 tot en met 21.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan en gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer Gode tot een welriekende reuk. Maar hoererij en onreinigheid of gierigheid laat ook onder u niet genaamd worden, gelijkerwijs de heilige betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zotgeklap of gekkenij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleiden met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zij dan hun medegenoten niet, want ge waart eertijds duisternis, maar nu zijt ge licht in de Here, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Here wel behagelijk is. En heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiet, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar, want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, de tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren is. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederkens, zingende en psalmende de Heer in uw hart, dankende alle tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods.
In onze voorbeden willen wij denken aan de rouwdragende familie Oversluizen, die aan het open graf hebben gestaan. En ook de rouwdragende familie Romein Vat, de enige zus van Jaap. Romein is overleden na een ernstige ziekte, kort ziekbed heeft ze gehad. We willen denken aan broeder Cor Trouwbost, die in Salem wordt verpleegd, maar op dit moment in het ziekenhuis ligt, omdat er een blokkade is in zijn galwegen. Verder denken we aan Esther en in de dankzegging dat broeder G. Blijleven weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo willen wij dan tot u komen in het gebed. En geef dat dat geen vorm zal zijn, maar een behoefte van het hart, gewerkt door uw lieve geest. En dat gij daar ook geloof in komt te schenken, o Heere. En dat gij daarom zelf het gebed werkt van uw knecht, als hij de mond van de gemeente zal zijn voor de troon uw genade. En Heere, dan past het ons om ons voor u te verootmoedigen. Want wie zijn wij in onszelf? Wij zijn gevallen Adams, kinderen. We hebben tegen u de Heere gezondigd. We hebben totaal geen recht of aanspraak om met u te spreken en zich tot u te wenden. Maar Heere, gij hebt het zelf in uw eigen woord gezegd, om te bidden tot u en dat ten allen tijden. En daarom schenk ons toch de genade des gebeds, de geest der genade en der gebeden, om u te eren in het gebed, om u daarin te prijzen, o Heere, als die grote God die ons aller schepper zijt. en die ons tot nu toe nog onderhoudt en draagt en verdraagt. Want als we letten op de mensheid, wie wij zijn, Heere, dan had u alle reden om ons van voor uw aangezicht te weg te doen, zoals u eens ook vlak voor de zondvloed dat zei, en dat de hele aarde door de zondvloed werd schoongespoeld, maar de zonde was nog niet weg, Heere, en de vloek was nog niet weg. En Heere, daartoe hebt gij uw Zoon gezonden naar deze aarde, opdat hij tot een vloek zou worden aan het kruis, aan het vloekhout, om zo de zegen te verwerven die wij vandaag nodig hebben. En wij smeken en bidden van u of gij ons om zijnend wil wilt horen en verhoren. En zegen ons dan in de eerste instantie allereerst uw knecht. Wilt u hem zegenen met de zalving van uw Heilige Geest, opdat hij mag ervaren dat gij het woord voor hem opent en dat hij een boodschap mag doorgeven van uwentwege naar de gemeente toe. En wij bidden u of gij ons ook een zegen wilt geven terwijl we luisteren voor het eerst, als we nog in de duisternis verkeren en geen eertijds kennen zoals onze tekst dat aanreikt, maar nog steeds in ons oud en goddeloos bestaan verkeren, dan smeken we van u of gij ons toch krachtdadig wilt roepen in ons hart, terwijl we altijd al ernstig geroepen zijn onder de verkondiging van het woord, maar dat is niet genoeg, o Heere, grijpt u dan toch in. En ook wanneer wij wel een eertijds kennen en misschien daar wel mee worstelen, is het wel een eertijds dat het zo moeilijk is om bij onszelf na te gaan of er licht gekomen is van u de Heere, of gij dan ook verder dat licht wilt openbaren en wilt laten zien dat het geen licht in zichzelf is, maar zoals onze tekst dat ook zegt, licht in de Heere. En dat we het dan ook bij u mogen zoeken, Heere. We hebben het samen gezongen, de Heere is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? En dat uw volk en kinderen daarin geoefend zullen worden, dat zij in het licht gebracht zijn, en dat daardoor ook de duisternis van hun bestaan hoe langer hoe meer ontdekt zal worden. Maar dat zij ook het heil van dat licht mogen ervaren, de troost en de bescherming daarvan, de kracht ervan. Want daar waar licht is, daar is immers leven. En wij bidden u, Heere, geef toch dat de werken der duisternis dan bestraft zullen worden door het licht in het midden der gemeente. Opdat er een haasten en een vlieden mag zijn bij de werken der duisternis vandaan. En dat het licht dan vruchtbaar mag zijn in ons alle leven, opdat er een wandelen mag zijn met vreugde en met blijdschap in dat licht als kinderen des lichts. En dat zo ook in deze donkere samenleving waarin wij verkeren, Gods kinderen een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. Heere, wij bidden u of gij met ons allen wil zijn wanneer we het moeilijk hebben, wanneer we verstoken zijn om naar uw huis te komen, omdat we ziek zijn, omdat we aan huis gebonden zijn, degene die lichamelijk ziek zijn, degene die psychisch ziek zijn. Heere, wilt gij toch uit genade de middelen zegenen? Denken we in het bijzonder ook aan broeder Trouwborst die in het ziekenhuis ligt. Heere, wilt gij geven dat er eventueel nog wat aan te doen zal zijn, zodat de galwegen weer opengemaakt kunnen worden, dat de stent die er al is weer geopend kan worden. En Heere, we bidden u of gij ook met de familie wil zijn die dit alles mee moeten maken. U weet dat onze broeder ernstig ziek is en we smeken u of gij hem genadig wil zijn naar de grootheid van uw barmhartigheden. En Heere, dan bidden we u ook voor Esther Verbaas. Wilt u ook met haar zijn en haar beschermen en helpen, zodat ze er echt volledig weer bovenop zou mogen komen. Wat zou dat groot zijn, o Heere. Maar wilt u ook haar geestelijk gedenken en het licht des levens schenken. En dan is er ook droefheid in de gemeente. Achterliggende week hebben we weer bij het open graf gestaan bij onze oude zuster Oversluizen. En daar mocht een getuigenis van uitgaan van dit sterven. En geef dat we dat niet zullen vergeten, maar dat wij het woord toegepast mogen krijgen. Let op de vrome en zie naar de oprechte. Want het einde van die man, van die vrouw zal vrede zijn. En Heere, wij bidden u of gij ook met de kinderen en kleinkinderen wil zijn. Gedenk ook de familie Romein Vat. U weet ook wat dat betekent voor Jaap, nu zijn enige zus in deze weg hem ontvallen is. En wij bidden u of gij met Jaap en Lieneke wil zijn. Als ze het er moeilijk mee hebben. Ach Heere, wat hebben ze nodig? Dat is de troostvolle werking van de Heilige Geest. En wij bidden u daar dan ook om. Opdat ook deze ernstige roepstem geheiligd zal worden aan hun beider hart. We danken u dat broeder Gerrit Blijleven weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Wilt u hem verder ook aansterken, zodat het niet terug zal komen, maar bovenal dat deze roepstem ook geheiligd zal worden aan zijn hart. En dit alles vragen wij u niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar in de vergeving van al onze ongerechtigheden, alleen om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 119, vers 10, 50 en 53. 10, 50 en 53 van Psalm 119. zingen wij straks na het amen van de prediking het derde vers van Psalm 43. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van uw heiligheid waar mij uw gunst verbijt. Het derde vers van Psalm 43. Vorige week zondag hebben wij het gehoord, gemeente, dat de Heere Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Het exclusieve licht, het enige licht in deze donkere wereld, die diep gevallen is en diep gezonken is in de zonde en die door de vorst der duisternis wordt beheerst. En die mij volgt, de oproep tot radicale bekering en een radicaal geloof, die mij volgt, die zal in de duisternis niet wandelen. En dat is de vrucht daarvan, maar die zal het licht des levens hebben. Daar willen we verder op voortborduren, gemeente. Wandelen als kinderen des lichts. En vanuit onze tekst willen wij dan stilstaan bij een herinnering aan de duisternis. Want er staat in onze tekst, want gij waart eertijds duisternis. En dan een plaatsing in het licht. Maar nu zijt gij licht in de Heere. En een apostolische oproep. Wandelt als kinderen des lichts. Wandelt als kinderen des lichts, de herinnering aan de duisternis, de plaatsing in het licht en een apostolische oproep. Gemeente jongens en meisjes, de apostel Paulus bevindt zich in de gevangenis. Twee keer is hij in de gevangenis geweest, in Caesarea en in Rome. En naar alle waarschijnlijkheid is hij nu in de gevangenis van Rome. En het is in het jaar 60, 62 na Christus dat hij in die periode in Rome gevangen genomen is. Hij krijgt daar wel volop de gelegenheid om mensen te ontvangen en werk te doen. En zo zit hij dan aan zijn schrijftafel. Waarschijnlijk heeft hij een secretaris bij hem. En citeert hij de brieven en schrijft hij verschillende brieven aan verschillende gemeenten en ook aan de gemeente van Efeze. Hij heeft zelf aan de wieg gestaan van deze gemeente. Hij kan daarom zichzelf ook zien als de geestelijke vader van de gemeente van Efeze. 2 jaar heeft hij daar gearbeid. En toen is er in die 2 jaar een diepe liefdesband gelegd met die gemeente van Efeze. En wenende hebben ze afscheid van elkaar genomen, de ouderlingen en Paulus. En nu heeft hij een brief geschreven die voor ons ontzettend belangrijk is. Deze brief die wordt door sommigen wel genoemd de kroon van Paulus brieven, omdat in deze brief duidelijke aanwijzingen staan met betrekking van hoe moet de gemeente van Christus opgebouwd worden. En ook Efeze 4 en 5 maken daar deel van uit, gemeente. Dat is de context, de omgeving van onze tekst. En in hoofdstuk 5 gaat het dan in het bijzonder over de christelijke levenswandel. Paulus, hij schrijft de Efeziërs en hij waarschuwt ze voor 2 dingen. Allereerst waarschuwt hij ze voor een terugval. Is hij bang, nu hij zelf de gemeente niet meer leidt, dat er een goede leiding mist? Nee, gemeente, want dat hangt niet af van een man, dat hangt niet af van een mens. Dat is altijd weer het werk van de Heilige Geest. Maar dat neemt niet weg dat de Heilige Geest zich bedient van de middelen. Ook van een brief. een brief van Paulus om te waarschuwen niet terug te vallen in de oude levenswandel, in de heidense levenswandel. En hij plaatst dat ook in sterk contrast met wie ze nu zijn, namelijk kinderen des lichts. Tweede is, hij waarschuwt ook voor de toorn van God. Hij zegt over al deze dingen die hij dan noemt in hoofdstuk 5. Komt de toorn van God over de kinderen der ongehoorzaamheid. Jullie zijn dat niet. Zo schrijft hij, kinderen der ongehoorzaamheid. Maar je kunt het wel worden. Niet dat Paulus twijfelt aan de volharding der heiligen. Uiteraard niet. Maar hij bekijkt het vanuit de kant van de strijd die Gods kinderen hebben aan deze zijde van het graf. Efeze, het was een stad vol duistere praktijken, jongens en meisjes. Toen de tijd al een stad van 250.000 inwoners. Het lag in Klein-Azië, het huidige Turkije. En het werd sterk beheerst door twee godsdienstige cultussen. De eerste circuleerde rond Artemis, een vrouwelijke godin, een beeld van de vruchtbaarheid. Dat kon je ook zien aan dat beeld. Als je dat beeld zou zien op een plaatje en je kunt het opzoeken, dan zie je een vrouw en die vrouw die draagt dan onder haar borsten allemaal eieren op haar buik. En die eieren, die beelden de vruchtbaarheid uit van deze afgodin. Zij zorgde er dus voor dat het land vruchtbaar werd en dat er geoogst werd, een hele belangrijke godin. En daarnaast natuurlijk de Romeinse keizercultus. De Romeinse keizer werd ook geëerd als een afgod. En deze beide cultussen die gingen gepaard met allerlei godsdienstige uitspattingen. Vooral het veel drinken van wijn, het gebruik maken van de tempelprostitutie. Het was een goddeloze stad waar de duivel heerste. En te midden van die stad was daar die gemeente, de gemeente van Efeze. En Paulus die herinnert hen aan die duistere omgeving. Gij, want gij waart eertijds duister. Hij herinnert hen dus aan hun verleden, gemeente. En dat wordt getypeerd als duister. Wat houdt dat in? Vier dingen. Het eerste dat is de duisternis van de onwetendheid. Onze kanttekeningen wijzen op Efeze 4 vers 18. Daar staat, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten. Wat is dat voor een onwetendheid, gemeente? Nou, dat kun je echt heel letterlijk opvatten. Dat is dat je echt dom bent, niet aangaande de tijdelijke dingen, maar vooral aangaande de geestelijke dingen. Dat je het onderscheid tussen het goede en het kwade niet recht kunt beoordelen. Dat je niet weet dat je een ziel te verliezen hebt voor de eeuwigheid. Dat je niet weet dat er een God is die leeft, waar tegenover je straks rekenschap moet afleggen van al je daden, gedachten en begeerten. Dat je niet weet dat er een hemel en een hel is. En dat je niet weet dat je bekeerd moet worden. En dat je niet weet dat je niet alleen leeft voor dit leven, maar dat je een ziel hebt, geschapen voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Dat je niet weet dat de vloek op je rust. Onwetendheid, dat is een verschrikkelijke onwetendheid. Een onwetendheid die wij tegenkomen ook vandaag in Nederland. Je moet maar eens in gesprek komen met iemand die er totaal niet bij opgevoed is, maar een onwetendheid die ten diepste ook ons eigen is, gemeente, van nature. Omdat wij dood zijn in zonde en misdaden, en die geestelijke doodstaat, die heeft ook alles te maken met die geestelijke onwetendheid. Dat is dat je niet echt beseft dat je bekeerd moet worden en dat je een ziel te verliezen hebt voor de eeuwigheid. Dat is het eerste. Gij die eertijds duister waart. Het tweede, dat is, en dat lezen we in de context, dat is vers 11. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. Dus dat is het tweede kenmerk. Dat zijn dus de werken der duisternis. Paulus zegt, gij waart duisternis. Dat betekent, je bent het, je was het. Maar het is niet alleen een positie, maar ook een daad. En dat lezen we in vers 11. De werken der duisternis, dat zijn dus de zondige dingen die een mens doet. En in vers 11 staat dat die werken der duisternis bestraft moeten worden. Waardoor? Door het woord van God. Hanteer dan ook maar het woord van God, dominee, ouderlingen, vaders, moeders, leerkrachten, als je een werk der duisternis ziet. Maar ook door de christelijke levenswandel van Gods kinderen dienen die werken der duisternis bestraft te worden. Dus dat is het tweede. Het derde lezen we in Efeze 6 vers 12. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten. En nu komt het, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw. Dus tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw. En dat is, zo zeggen de kanttekeningen, het rijk van de Satan. Het is de duivel en al zijn aanhangers. En de kanttekeningen die schrijven, omdat hij, dat is de duivel, door onkunde of onwetendheid van God. Hij wil het liefste hebben dat je dom blijft. De mensen tot allerlei zonden en boosheden brengt. Dus dat is ook dat eertijds. Beheerst door de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw. En dat wil ook zeggen dat elke eeuw heeft iets specifieks, gemeente. Dat is met deze eeuw ook zo en dat is ook in ons vaderland zo. Het specifieke dat ik zou willen tekenen van onze tijd waarin wij leven, dat is dat we elkaar allemaal vrij moeten laten. Met rust moeten laten. Maar let er maar eens op, de vrijheid van D66 is geen vrijheid. Dat hebben we wel gelezen in de achterliggende week als het gaat om de inspectie van het onderwijs. Het is altijd weer een vrijheid die in strijd is met het woord van God, gemeente. Dat is de duisternis waarin wij vandaag verkeren. En het vierde, dat is de duisternis, dat is een beeld van onze verlorenheid. Innerlijk, in mijn hart, gij zijt duister in je hart. Maar ja, er staat in onze tekst, gij waart eertijds duister. Dus zo is het nu niet, Efeziërs. Kan dat ook van ons gezegd worden, gemeente? Paulus heeft wel meerdere keren dat woordje eertijds gebruikt. Bijvoorbeeld in Efeze 2 vers 2 gebruikt hij ook dat woordje eertijds. In welke gij eertijds gewandeld hebt. Dood in zonde en misdaden. Eertijds hebt u daarin gewandeld. Had u daar plezier in die duisternis? Stikte u niet in die duisternis? Had je er lol in?
Vond je het leuk om zo te leven? En was je onbekommerd? En dan Efeze 2 vers 11 komen we ook dat woordje eertijds tegen. Daar staat: en daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet. Daarin speelt Paulus vooral op dat ze eertijds heidenen waren. Wij zouden zeggen onkerkelijk, onwetend. Geen kennis aan de Bijbel, geen kennis aan God. En daarom, ja, kun je zeggen, kun je dat toepassen op ons? Niet helemaal, gemeente. Want hij onderscheidt zich in vers 11 heel duidelijk van degenen die besneden waren. In een bepaald opzicht zijn wij niet onkundig, gemeente. En ook in vers 13, dan herinnert hij hun aan hun eertijds. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart. Ver verwijderd, nabij geworden door het bloed van Christus. Dat is ver verwijderd van God. Je kunt in de kerk zitten en dat je toch met je hart er heel ver bij vandaan bent. Ver bij God vandaan, zo is een mens van nature. Maar eertijds. Eertijds. Dat was vroeger zo. Ja, waarom is het dan toch nuttig om daaraan herinnerd te worden? Moet je dat dan altijd maar weer ophalen? Moet dan iemand tegen je zeggen, ja, zo was jij vroeger ook niet, hè? Dat heb je soms wel eens als je in je omgeving komt of een oude vriend van vroeger tegenkomt. Ja, vroeger was je toch ook niet zo'n beste. En wil je daarmee geconfronteerd worden, zoals die moeder een keer in Werkendam, die tot bekering was gekomen en die haar eertijds verstopt had in een doos? Kan dat dan, dominee? Ja, ze had allemaal fotoalbums van haar eertijds, had ze ver ergens op de zolder neergelegd, want ze schaamde zich daarvoor. Ja, daar schaam je je voor dan, als je zo'n eertijds hebt. En toen op een goede dag, toen kwam een van de kinderen naar beneden met die doos. En toen zegt die moeder, waar haal je die doos vandaan? Ja, ja, van de zolder. En bent u dit ook, mama? Toen zag ze een hele opgemaakte moeder. Een hele moderne wereldse moeder. En gelukkig was die moeder tot bekering gekomen toen de kinderen nog heel jong waren. Zo hadden ze hun moeder nog nooit gezien en nog nooit gekend. En wat ging die moeder toen doen? Toen ging die moeder niet schelden op dat kind. En gauw die doos weer wegstoppen, maar ze begon te huilen. En toen zei ze, kom maar eens naast me zitten en dan gaan we die foto's eens bekijken. En toen mocht ze vertellen, zo was je moeder nou vroeger. En daarom, waarom herinnerd te worden aan je eertijds, dat heeft alles te maken met de verootmoediging. De boetvaardigheid, zo zegt Calvijn, die een mens altijd in zich omdraagt. Dat hij zegt, ach, wie ben ik zelf geweest? En wie ben ik nog, als het gaat om de overblijvende duisternis? En dat ik het beleid als God toen, ja toen, gehandeld had, naar recht. Dan was ik voor eeuwig verloren gegaan. Als ik toen verongelukt was, als ik toen omgekomen was, dan had ik mijn ogen ook opgeslagen in de hel. Waarom herinnerd te worden aan de eertijds, nu ook om gewaarschuwd te worden? Waarvoor dan? Nou, om weer terug te vallen in dat eertijds. Ja, maar dat doe je toch niet, dominee? Als je toch bekeerd bent, dan ga je niet meer terug. Oh nee. Nee, niet letterlijk. En de Heere behoede ons ervoor als we een eertijds kennen. Maar wel soms dat boze vlees, dat bekeert, dat wordt niet bekeerd hoor. Echt niet hoor. Dat boze vlees, dat zou toch nog zo graag af en toe terug willen na dat eertijds. En daarom is ontdekkend licht altijd weer nodig om herinnerd te worden. Want gij waart eertijds duister en wees gewaarschuwd om niet terug te vallen in diezelfde duisternis, maar te strijden tegen die duisternis in de naam des Heeren en in de kracht des Heeren. Maar ook, en dat is het derde, waarom herinnerd te worden aan je eertijds tot je verwondering. Het is toch een eertijds. Het is toch ten diepste wat de staat betreft van je geestelijk leven, waar je niet meer in terug zult komen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Geplaatst in het licht. Want er staat een maar tegenover dat wonder van vrije genade, van die opzoekende zondaarsliefde. Maar nu zijt gij licht in de Heere. Dat contrast, die scherpe tegenstelling, zoals we die ook gehoord hebben vorige week in Johannes 8 vers 12. Een typisch Johannees contrast, zouden we kunnen zeggen. Wat je vaak in het evangelie van Johannes tegenkomt. Bijvoorbeeld Johannes 3 vers 19, waar de Heer Jezus zegt, en dit is het oordeel, dat het licht der wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En dan gaat hij niet alleen maar over de dieven die 's nachts inbreken, en over de dronkaard die tot diep in de avond drinkt, of de stropers die heel vroeg, wanneer het nog duister is, stropen. Nee, het gaat hier over de mensen, staat er in de tekst. En die mensen, die zijn licht in de Heere geworden. Die zijn geplaatst in het licht van de Heere. Nee, dominee, nee, niet alleen maar licht van de Heere, maar in de Heere. In de Heere. Niet bij of met de Heere, maar in de Heere, staat er in de tekst, gemeente. Uit de drievoudige dood verlost. Geplaatst in het leven. Licht is hier leven, gemeente. Dat is het echte leven. Het echte eeuwige leven. In het leven in de Heere te vinden. Er staat natuurlijk niet voor niets Heere, Kyrios. Natuurlijk had er ook kunnen staan Christus of Jezus, maar nee, Paulus kiest hiervoor de andere naam van de Zoon van God, Heere, om daarmee aan te geven onder de verlichtende heerschappij van Christus gebracht. Dat betekent dat eigenlijk. Heere als de eigenaar van zijn volk. Vanochtend toen ik mijn wandelingetje deed, toen dacht ik, wat zijn we toch bevoorrecht dat we onze Heidelberger catechismus hebben. Daardoor wordt een dominee bewaard voor eenzijdigheden en ook een gemeente. En komt alles aan de orde. Want wat heb ik opgezocht, jongens en meisjes? Zondag 13, vraag en antwoord 34. Waarom noemt gij hem onze Heere? En let er dan eens op, want dan kun je ook weten wat dat betekent. Licht in de Heere. Drie dingen. Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, nee, niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. Licht in de Heere. dat is in de Heere Jezus Christus. En dan moet u eens bedenken, gemeente, dat de Heere Jezus Christus daarvoor de duisternis is ingegaan. In het bijzonder de drieuurige duisternis. Dat is een ontzaglijke duisternis geweest. Die kunnen we niet nabootsen. Echt niet. Al zouden alle lichten hieruit gaan en al zouden we alle ramen blenderen. Zodat het donker en zwart zou worden hier in de kerk. Ja, dan moeten we de bovenkant natuurlijk ook nog donker maken hier in de kerk. En dan zou het toch nog niet die duisternis kunnen nabootsen die Christus heeft doorstaan om dit aan zijn volk en kinderen te geven. Want gij waart eertijds duister. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Om het licht te geven, het licht des levens te geven aan zondaar. Die in de duisternis verkeren, ja, die duister zijn. Dat heeft Christus verworven. Dat moet wel allereerst gebeuren, gemeente. Dat is de voorwaarde om een zondaar die in de duisternis van zijn gevangenis daadwerkelijk te bevrijden. Anders kan die celdeur niet opengedaan worden als er niet betaald is. Voor dat licht is duur betaald met zijn dierbaar bloed, gemeente. En het tweede wat onze catechismus dan zegt, en van alle heerschappij des duivels verlost heeft. Daar heb je het. Nu kan hij met de kwitantie dat er betaald is naar die gevangenis toe om die zondaar te verlossen uit die gevangenis. Uit de heerschappij des duivels. En het derde. En tot zijn eigendom gemaakt. Want als je dan uit die gevangenis van die duisternis bevrijd wordt. Dan laat daarna de Heere zijn volk niet lopen, gemeente. Maar dan gaat hij ze tot een eigendom maken. En dan neemt hij ze voor 100% voor hun rekening. Dan gaat hij hen leiden. Dan gaat hij hen beschermen. Paulus zegt het maar nu. Tegenover dat eertijds. Vroeger en nu zijt gij. Het is een zijn in de Heer. Het is een toestand. Het is een positie. Een staat, een staatsverwisseling is nodig, gemeente. Van dood, levend, van duister, licht, in de Heer. Van Gods kant gebeurt dat in één keer, gemeente. Als de Heer een zondaar wederbaart, dan is er al betaald voor die ziel. En alleen op grond van die betaling kan hij wederom geboren worden. Kan dat wonder gebeuren dat hij van de duisternis overgeplaatst wordt in het licht. En dat gebeurt dan ook. En dan is hij licht in de Heer. Op dat moment. Dan bevindt hij zich in die positie. In de Heer. Dan wordt hij uit de buitenste duisternis gebracht in de Heer, in de schuilplaats des Allerhoogsten God. Kijk, en dat wordt onderwerpelijk beleefd, gemeente. Ik moest zo denken aan de tijd dat ik in militaire dienst zat. En toen hadden wij een keer een nachtelijke oefening en we mochten absoluut geen licht gebruiken. Het was een oorlogsbivak. We moesten een hele grote houten paal sjouwen door een bos. En vervolgens kwamen we bij een meertje. En alles moest in het donker geschieden. En we moesten dan ons uitkleden en dat in een tast doen en dat boven ons hoofd houden en vervolgens die paal die kon drijven naar de overkant brengen en het moest allemaal in het donker geschieden en aan de overkant moesten we ons weer afdrogen en aankleden. En het gebeurde allemaal in de nacht en we snakten allemaal naar de kazerne. En zo kwamen we dan eindelijk bij de kazerne. En ja, toen moesten we alles gaan schoonmaken. En toen we in het volle licht zaten van de kazerne, toen zagen we opeens hoe smerig alles was. Hoe nat alles was. Hoe zwaar alles was geworden. Hoe moe we waren. Hoe lelijk we eruit zagen. Kijk, gemeente, dat gebeurt nou ook wanneer een mens van dood levend wordt gemaakt. Als hij uit die duisternis getrokken wordt en hij wordt gebracht in dat licht. Maar nu zijt gij licht in de Heer. Die overgang die dan gemaakt wordt en dat de mens dan ontdekt wordt hoe vuil hij wel niet is. Door die duistere praktijken en door dat duistere bestaan en hoe noodzakelijk het is dat hij licht gaat worden in de Heere, gemeente. En dat is het werk van de Heilige Geest, dat machtige werk van de Heilige Geest. Dat hij dan de noodzakelijkheid gaat laten ervaren dat ik gewassen moet worden, dat ik gereinigd moet worden. Om niet alleen wat de staat betreft, maar ook daadwerkelijk zo door Gods lieve geest bearbeid wordt, dat het toegepast wordt aan mijn ziel om licht te mogen worden in de Heer, in Hem alleen. En dat ziet op de geloofsvereniging in de Heer, dat hij geoefend gaat worden, dat hij van Gods kant al licht is in de Heer. Maar dat hij innerlijk licht gemaakt wordt door Gods lieve geest. Zo zeggen onze kanttekenaren het ook heel duidelijk. Namelijk door Gods geest. Die een zondaar dan van dag tot dag gaat vernieuwen. In en door de kracht van de Heere. Om echt verlost te worden van de duisternis en ook van de overblijvende duisternissen. En zo een kind des lichts te mogen worden. Onze derde gedachte. Wandelen als kinderen des lichts. Paulus die zegt het echt als een opdracht. Wandelt als kinderen des lichts. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heer. En wandelt daarom als kinderen des lichts. We hebben deze gedachte een apostolische oproep genoemd, omdat Paulus goddelijk gezag heeft. Absoluut gezag. Wij hebben afgeleid gezag. Wat wil dat zeggen? Nou, dat de dominee ook gezag heeft, hoor. Maar in zoverre hij in overeenstemming spreekt met het woord van God. Niet als zijn eigen mening. En daarom spreken wij hier het woord van God na. Wandelt als kinderen des lichts. En waarom moet dat nou zo krachtig gezegd worden? Nu, gemeente, omdat dat geen vanzelfsprekendheid is voor degenen die overgezet zijn van de duisternis in het licht. Dat is een strijd. Dat is een strijd. En zij worden aangesproken als kinderen. Dat is een hele tere aanspraak. Die tere aanspraak die heeft hij al gebruikt in het eerste vers. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen. Als geboren kinderen. Als wedergeboren kinderen. Bij wie de Heilige Geest dat licht aanvankelijk heeft ontstoken. En wat wel een vanzelfsprekend is, dat is de liefde. Daarom als geliefde kinderen, van God geliefd, die de liefde Gods geproefd en gesmaakt hebben in hun harten toen hij hen ging trekken uit die duisternis. En die liefde die is dan zo overweldigend dat je er echt zin in gaat krijgen om nou ook naar die bestemming die God heeft met je, namelijk om een kind des lichts te zijn, zo te wandelen. Vandaar ook dat woordje wandelen. Dat woordje wandelen, dat geeft aan dat je dat met plezier doet. En dat je dat met blijdschap doet. Maar dat het zo krachtig gezegd wordt, dat geeft aan dat het toch een strijd is. Omdat, ja, zo'n mens die van de duisternis in het licht gekomen is, toch altijd een tweemens blijft. Een tweemens, daarom waarschuwt Paulus en daarom moeten Godsknechten ook waarschuwen voor hele concrete zonden. En laten we eens meelezen, gemeente, dat activeert ook onze luisterhouding. Namelijk de versen 3 tot en met 7, ik ga daar natuurlijk heel snel bij langs. Maar daarin kunnen wij lezen waarvoor die kinderen des lichts gewaarschuwd moeten worden. Daar staat in vers 3, maar hoererij en allerlei onreinigheid en gierigheid laat onder u niet genoemd worden. Het gaat nog niet eens over de daad, laat staan de daad. Ik hoef die woorden niet uit te leggen, hè. Hoererij, alle onreinheid, schoftigheid en gierigheid. Dat je giert in je binnenste naar geld en goederen, laat onder u niet genoemd worden. Laat het niet het onderwerp van je gesprek zijn, van je gedachten, zegt Paulus. Gelijkerwijs het de heiligen betaamt, nog oneerbaarheid. Dat heeft te maken met je kleding. Dat je niet al te korte rokken aantrekt. Of dat je als jongen ook op een bepaalde manier je profileert. Oneerbaar gedrag. Met je ogen bijvoorbeeld. Of met je handen. Of met je lichaam. Nog zot geklap of gekkenij. Het aardige vond ik dat onze kanttekenaren hier bij gekkernij een onderscheid maakt, en dan vertolk ik het natuurlijk met mijn eigen woorden, met gezonde humor. Onze kanttekenaren die zeggen, er zijn gelegenheden waar je natuurlijk niet met een zuur gezicht aan de tafel moet gaan zitten. Als je op een receptie bent en je zit gezellig bij je familie, dan kan er gerust een grapje vanaf. Niet waar, dat wordt hier niet bedoeld natuurlijk. Je moet niet denken, jonge mensen, dat Gods kinderen zuurpruimen zijn. Dat is absoluut niet zo. En als dat je indruk is, dan is dat een hele verkeerde zaak. Nee, het gaat hier echt om zot geklap en gekkernij. Onverantwoord taalgebruik, waardoor je de lachers probeert op je handen te krijgen. En waardoor er een spottende toon wordt gehoord in de ondertoon die je bezigt in je praat. Spotten met mensen, spotten met je baas bijvoorbeeld, spotten met je leerkracht bijvoorbeeld. Nou, Paulus waarschuwt ervoor, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Dat plaatst je tegenover. He? En jongens en meisjes, daar moet je maar eens over nadenken. Die leerkrachten die doen hun best voor je. En dat je zegt, jongen, wat hebben we toch een veilige school. En dat is echt zo. Ik moest nog niet zo lang geleden 2 meditaties houden op de Horenbeek College. Wat een heerlijke sfeer hing er daar op die school. Kostelijk. En die leraar die zei het ook. Hij zegt, jongens en meisjes, we zijn echt trots op jullie, want er hoeven geen camera's geplaatst te worden in de aula om te kijken of er geklierd wordt. Er is een kostelijke sfeer op school. En dat geeft de Heere dan nog. En daar mag je best wel dankbaar voor zijn. Als dat ook nog bij jou op school is. Of in het gezin. Of in de kerk. maar veel eer dankzegging. Want dit weet gij dat een oereerder of een onreine of een gierigaard of een afgodendienaar, die heeft geen erfenis in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u dan niemand verleiden met ijdele woorden om, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen der ongehoorzaamheid. Strijd daartegen, bedoelt Paulus. Wandelt als kinderen des lichts. Ik heb die roeping niet, dominee, want ik ben niet van de duisternis in het licht gebracht. O nee, is dat zo? En kun je dan zomaar vrijblijvend gaan luisteren? Dat je zegt, nou ja, dat geldt dan niet voor mij. Geen mens heeft er recht op om in de duisternis te blijven. Geen mens heeft er recht op om deze zonden uit te leven. Want we zijn goed en naar zijn evenbeeld geschapen. We zijn in het volle licht geschapen, gemeente. We hebben gekozen voor de duisternis. Voel je? En daarom is dat schuld en dat moet je zo niet praten. Echt niet. En ik hoop dat dat toegepast wordt door de Heilige Geest. Dat je zegt, ja dat is zo. Ik heb geen ogenblik recht meer om nog langer in de duisternis te wandelen. O Heere, wilt u mij ook plaatsen in dat licht des levens. Want Gods kinderen die moeten niet voor niets gewaarschuwd worden. Want de waarschuwing is hier aan het adres van degene die die overgang hebben meegemaakt. We hebben samen Psalm 119 vers 10 gezongen. En daar zingt die dichter. Daar mijn ziel omringd wordt door duister heen. Daar heeft hij last van. Van binnen en van buiten, gemeente. En als Paulus dan ook zegt in vers 14, ontwaart gij die slaapt en staat op uit de doden, dan is het terecht dat onze kanttekenaren daar zeggen. Dat geldt niet alleen voor degene die voor het eerst moeten ontwaken uit hun doodslaap, maar in het bijzonder ook voor Gods kinderen. Die moeten ook elke keer weer wakker gemaakt worden. Waakzaam gemaakt worden, ontwaakt, kind des Heren, gij die slaapt, net als Simson in de schoot van Delila, ontwaakt, het is zo gevaarlijk, want de Filistijnen zijn over u, je ogen zullen uitgeprikt worden, hoor je het, dat is een kind van God, gemeente, en Christus zal over u lichten. En dan zeggen onze kanttekeningen, namelijk de zon der gerechtigheid, om u wel te leiden. En als kinderen des lichts voorzichtig te wandelen in de Heer. Dat betekent dat hij zich ook verantwoordelijk voelt voor die kinderen des lichts. En dat mag u voor de Heer neerleggen, kinderen des lichts in ons midden, dat u zegt, o Heere, kan er niet tegenop, tegen de duisternis van mijn verdorven bestaan, moet het elke keer er weer tegen verliezen. Heere, wilt gij mij de leiding van uw Heilige Geest schenken? We hopen het straks te zingen. Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Maar het heeft ook een positieve kant. En dat lezen we ook in onze context. We lezen dat in vers 15. Zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt. Niet als onwijzen, maar als wijzen. God wil je verstand verlicht door zijn woord. De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Zodat je tot nut mag zijn. Daarop ook volgende week beleven en welzijn iets meer over te zeggen, gemeente. Maar ik lees nog even verder. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heeren is. Dat is een zoek, een speur in het woord van God. En vragen, Heeren, wat is uw wil? Uw wil geschieden. En wordt niet dronken in de wijn. Dat was typisch een volkszonde in Efeze. Waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Ik heb van de zomer nog een vrouw begraven die een preek hoorde over deze tekst, waardoor ze tot bekering is gekomen. Vrouw Dries. Sprekende onder elkander, en dan gaat Paulus een middel aanreiken, wandelt als kinderen des lichts, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederkens, zingende en psalmzingende de Heere in uw hart, dankende ten allen tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus, elkander onderdanig zijnde in de vreze. Dus Paulus zegt, als je nou zo'n last van de duisternis hebt, dan moet je psalmen gaan zingen. Echt waar. Luther zegt, daar drijf je de duivel mee weg. Als je 's nachts aangevochten en bestreden wordt door de vorst der duisternis die Gods kinderen niet met rust laat, doe het licht maar aan en ga maar een versje zingen. En buig je knieën en laat de woorden op je indringen, zodat je zegt, Heere, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Uw woord, Heere, is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Heere, twist met mijn twisters, hemel, Heere, en ga mijn bestrijders toch tekeer. Heere, doe mij toch wandelen in de wegen van uw heilige wet. Dat voor mij een vermaak mag zijn, o Heere, dag en nacht overdenk ik uw wet. Het zijn allemaal regels uit de psalm. En soms leidt de Heere zijn volk ook opzettelijk in de duisternis. Wij vinden daar een treffend voorbeeld van in Jesaja 50 vers 10. Daar staat, wie is er onder uw lieden die de Heere vreest, die naar de stem zijns knechts hoort, als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heeren en steunen op zijn God. Nou, wat is dat nou toch voor raar, zegt iemand, dat God opzettelijk een kind des Heeren in de duisternis laat wandelen. Nee, dan moet je niet denken dat God ze opzettelijk laat zondigen. Dat wordt daar niet mee bedoeld, maar dat hij ze beproeft door dat ze in een duistere omgeving geplaatst worden. Dat kan natuurlijk, dat kan door je werk, dat kan door je familiekring, dat kan dat je ergens in terecht komt, dat kan zelfs in je gezin plaatsvinden, dat je, ja, helaas dat gebeurt, dat je merkt, ach, jongen, mijn kind, wat brengt die allemaal niet binnen, stiekem. En wat voel je toch dat de duivel vat op hem heeft? Oh, wat is dat erg wanneer dat plaatsvindt. In de duisternissen wandelen, dat kunnen ook de duisternissen zijn dat God je dieper gaat inleiden in je eigen verdorven donker bestaan. En dat hij dan je plaatst voor wat je, ja, wat je je waardig hebt gemaakt als God met je af gaat rekenen, zodat je datgene wat Christus verworven heeft in de duisternis zelf gaat beleven. Enigszins gaat beleven, niet hetzelfde natuurlijk, want dat kun je niet dragen. Maar dat de Heere je daar een poosje in doet verkeren en dat hij je gaat oefenen. Oefenen wat het nou betekent om licht te zijn in de Heere. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort, om dan te luisteren naar de stem van de knecht des Heeren, als hij wandelt in de duisternis en geen licht heeft, dat hij dan betrouwen op de naam des Heeren, dat hij geoefend wordt in het ware geloof, om toch te betrouwen op de naam des Heeren, omdat de Heere gezegd heeft, wie de naam des Heeren aanroept, die zal zalig worden. Dat de Heere dat oefent in de donkerte, in de duisternis van mijn bestaan. Dat je gaat roepen, maar Heere, heb u me dan totaal verlaten? Heere, bent u er nog? Heere, wilt u mij toch om Jezus wil genadig zijn? Wandelt als kinderen des lichts, opdat er wat van je uit zal mogen gaan. Zoals de Heer Jezus dat zegt tegen zijn discipelen, waar we dan volgende week over te preken, gemeente, uit Matthäus 5, vers 14. Gij zijt het licht der wereld. Amen. Gebed. Heere, wij bidden u of gij tot uit genade onze blinde zielsogen wilt openen. En ook hoe langer hoe meer. Omdat het licht toch opgaat gelijk de zon in het leven van degene die u vreest. Heere, wilt gij het woord dan ook toepassen aan onze harten. Gedenk ons het verdere van deze dag. Aanvaard onze dank in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Zingen we het zesde van 146. Het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het liefelijk licht. Het zesde van 146.
ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u vrede. Amen.
Nee, dat hoeft niet.